wired for sound.
In deze tijd van de technologie moeten we op de juiste manier een brader voorzien zijn om het geluid te kunnen verstaan. Ik hoop dat jullie mij ook kunnen verstaan.
First of all, may I say how very happy I am to be with all of you and to be here once again in this beautiful center, in this very beautiful hall. It has been some years, I think, since I was last here, and I am extremely happy, and I bring you the loving greetings of the Crotona Center, which is in Ojai, California, and from the American section of the society.
Joy brengt de groeten van Crotona Centrum in Amerika en van de Amerikaanse afdeling. Ze is erg blij dat ze in ons midden en in het bijzonder in deze Besant Hall mag zijn.
I hope you will feel that in spite of what our chairman so generously said a few moments ago, kindly translated into English, though I feel fortunate not to really know what he may have said to you in Dutch, that I am only a fellow student and that we are here together this week as fellow students. Not working? Can you not hear me? I shall raise my voice then.
De spreker vraagt ons te beseffen dat zij, ondanks het feit, ondanks de woorden die de voorzitter net gesproken heeft, zich toch niet anders beschouwt dan als een medestudent. Zij vraagt ons ook haar als zodanig te beschouwen.
We are all of us seeking to understand ourselves and the world in which we live.
We zijn allemaal op zoek om onszelf en de wereld waarin wij leven te begrijpen.
One of the fundamental principles of the theosophical worldview would omit the and in that sentence.
Een van de voornaamste principes uit een van de voornaamste beginselen uit de theosofische wereldbeschouwing zou het en uit deze zinnen weglaten.
So that when I say we are all seeking to understand ourselves and the world, the and is not present. We are the world.
Dus wanneer ik zeg dat we onszelf en de wereld moeten begrijpen, dan moeten we dat en weglaten, want wij zijn de wereld.
Now this immediately introduces us to a point of view, to a manner of looking at the world, which is very different from the customary way in which most people approach the subject.
Dit leidt tot een onmiddellijk tot een wereldbeschouwing die afwijkt van de normale wereldbeschouwing die de meeste mensen hebben.
And so this evening I would like to introduce the subject of our study by suggesting that the entire purpose of H.P. Blavatsky's remarkable work was indeed to awaken a new mode of thought.
Het doel van het werk van mevrouw Blavatsky was het introduceren van een nieuwe wijze van denken. Dat wil ik aan vanavond voor u inleiden.
In concluding the first part of her major work, The Secret Doctrine, And of course, our studies this week will be on the secret doctrine.
Aan het einde van haar belangrijke werk, de geheime leer, waar onze studies deze week over zullen gaan.
HPB wrote.
Schreef HPB.
It is barely possible that the minds of the present generation are not quite ripe for the reception of occult truth.
Het is nauwelijks mogelijk dat de geesten van de huidige generatie al reeds klaar zijn voor het begrip van de occulte waarheid.
I understand that my able translator this morning referred to the mind of the last century.
Ik heb begrepen, zegt ze, dat de vertaler, ik dus, deze ochtend gesproken heeft over de geestesgesteldheid die bestond in de vorige eeuw.
The mind of a century in which these volumes first appeared.
De geest van een eeuw waarin deze boekdelen voor het eerst verschenen in druk.
And certainly the mind of the 19th century was probably not quite ripe, to use HBB's words, for the reception of the tremendous truth which she was presenting.
En het is zeker dat de geest van die eeuw, van de vorige eeuw, nog niet geheel rijp was om deze waarheden te ontvangen.
Now, we are this year commemorating the 100th anniversary since those volumes first appeared.
We gedenken dit jaar de 100ste verjaardag van het verschijnen van deze boekdelen.
And it is probably still possible to make such a general statement.
En het is zeker mogelijk om nog steeds deze algemene verklaring te geven.
Are our minds and is the mind of this century capable of receiving or understanding the truth presented?
Is de geest van deze eeuw al geschikt om deze waarheden te ontvangen?
There can really be no question as to the influence of the ideas which HPB presented.
Er kan geen sprake van zijn.
As to the influence of the ideas.
Of met betrekking tot de invloed van de ideeën die HPB in de vorige eeuw had.
Not only have outstanding thinkers and particularly men of science as well as leaders in other fields examined the postulates presented in the secret doctrine.
Geleerden en andere vooraanstaande onderzoekers hebben de stellingen van de geheime leer onderzocht.
But certainly countless thousands have derived inspiration as well as a deeper comprehension of life's mysteries from a reading of these volumes.
Vele duizenden hebben inspiratie ondervonden door de geheime leer te lezen.
To describe briefly what is in the secret doctrine is of course relatively easy.
Kort te beschrijven wat er in de geheime leer staat is betrekkelijk eenvoudig.
But to develop the kind of mind which is required for the comprehension of these principles is not perhaps so easy.
Maar de geestesgesteldheid die nodig is om de geheime leer te begrijpen, om die te ontwikkelen, is niet zo eenvoudig.
We may say very simply that these volumes supply the metaphysics of the theosophical worldview.
Dit boek levert de metafysica van het theosofische wereldbeeld.
Now there are of course many ways in which we could approach a kind of overview of the work.
Er zijn natuurlijk vele manieren waarop we een soort alles overziend beeld van het werk kunnen geven.
We must recognize first of all that the principles enunciated in these volumes were given not in some final form of revelation, but as testable verities.
We moeten begrijpen dat de
they were given not as some final form of revelation.
Ze werden niet als een laatste vorm van openbaring gegeven,
but
maar
als
tastbare
verities, truth.
Waarheden. Mm-hmm. Verities, ja.
In this, of course, the study differs remarkably from the study of ordinary textbooks.
In dit opzicht verschilt de wijze van studeren van het bestuderen van gewone leerboeken.
When we read an ordinary textbook,
als we een gewoon leerboek bestuderen, lezen,
we may become absorbed or interested in at least the ideas that are the principles being presented.
Kunnen we geïnteresseerd raken in de beginselen, de principes die erin staan?
If for example you read a contemporary physics book, textbook on physics.
Als je bijvoorbeeld een natuurkundeleerboek uit deze tijd leest.
You may accept many of the initial premises without going through the elaborate process of testing them.
Dan kun je een heleboel dingen van tevoren accepteren zonder dat je ze van tevoren hoeft te testen, op de proef hoeft te stellen.
One does not have to put it in a phrase that we often use, it is not necessary for every generation to reinvent the wheel.
We hoeven niet elke generatie opnieuw het wiel uit te vinden.
We are satisfied that the wheel has been invented.
We zijn voldaan, hè? We zijn tevreden dat het wiel uitgevonden is.
In my office, I have a computer.
Ik heb in mijn kantoor een computer.
And although I thought at first I might be too old to learn how to use it.
En al dacht ik eerst dat ik te oud was om hem te gebruiken.
And perhaps could safely finish the incarnation having mastered an electric typewriter.
En dacht dat ik mijn incarnatie kon beëindigen slechts gebruik maken van een elektrische schrijfmachine.
I soon found out that I could really use the computer to great advantage.
Vond ik toch uit dat ik later toch uit dat ik de computer tot mijn grote voordeel kon gebruiken.
And now I am very attached to the word processing possibilities of a computer.
En nu ben ik erg gehecht geraakt aan de mogelijkheden van het woord processen.
But I haven't the vaguest notion how it really operates.
Maar ik heb nu geen flauw idee van hoe zo'n ding eigenlijk werkt.
And I assume that there are those who really do know what is going on behind that flashing screen.
En ik ben er zeker van dat er mensen zijn die precies weten wat er achter dat opflikkerende scherm allemaal gebeurt.
But our study of the secret doctrine.
Maar onze bestudering van de geheime leer
is an altogether different kind of study.
Is een volkomen ander soort van studeren.
The testability, the verifiability of the principles presented lies not in external situations.
Het op de proef stellen van de principes van de geheime leer kun je niet doen in uiterlijke omstandigheden.
its testability, the proof of it, must lie in the internal transformation that may be brought about.
Het op de proef stellen moet gebeuren in de interne transformatie die kan geschieden.
Now, of course, if one were given sufficient time,
als we genoeg tijd zouden hebben,
if one had the energy and the interest and everything else that is demanded,
als we de tijd en de energie en al het andere wat nodig is zouden hebben,
one could collect the supporting evidence from all the world's religions, philosophies, sciences, arts, cultures, mythologies.
Zouden we de bewijzen kunnen putten uit de verzamelde religies en culten, dus en religieuze vormen.
And of course, from that great mass of evidence, might be able to deduce that there are certain fundamental principles operative in ourselves and the universe.
En dan zouden we uit de enorme hoeveelheid gegevens kunnen afleiden dat er bepaalde principes werkzaam zijn in onszelf en in het universum.
But what the secret doctrine points to is a new mode of thinking.
Maar waar de secret doctrine op mikt, is een nieuwe wijze van denken.
Which is not simply a collection of facts.
En dat is niet eenvoudig het verzamelen van feiten.
In fact, HPB states very clearly.
In feite HPB verklaart heel duidelijk.
The comprehension of the occult doctrine is based on that of the seven sciences.
Het begrijpen van de occulte leer wordt gebaseerd op de zeven wetenschappen.
We have to deal with modes of thought on seven entirely different planes of ideality.
We moeten werken op zeven verschillende gebieden van ideology van het vormen van ideeën. Mm-hmm.
She then names only three of these planes.
Ze noemt dan slechts drie van deze gebieden.
And says that every text relates to and has to be rendered from one of the following standpoints.
En ze zegt dat elke tekst dat moet overgebracht worden vanuit één van de volgende standpunten.
The first she names the realistic plane of thought.
Het eerste dat zij noemt is het realistische gebied van denken.
The second she calls the idealistic.
Het tweede het idealistische.
And the third the purely divine or spiritual.
En het derde het zuiver goddelijke of spirituele.
And then she says the other planes too far transcend the average consciousness.
En dan zegt ze dat de overige gebieden het normale bewustzijn te ver te boven gaan.
Especially of the materialistic mind to admit of their being even symbolized in terms of ordinary phraseology.
En zeker voor de materialistische geest is het onmogelijk om die in de normale woorden uit te drukken.
She in fact gives us in the second volume of the original edition the means by which the interpretation and understanding may be gained.
Ze geeft in het tweede deel van de originele editie van de geheime leer de middelen waardoor het begrip kan worden verkregen.
And indicates that no one who is not initiated or awakened into a new mode of thought will not really come to the wisdom.
En ze geeft aan dat iemand die niet werkelijk ingeleid is in een nieuwe manier van denken, dat niemand tot de wijsheid kan komen.
I would like to propose for your consideration that these three modes of thought relate to the faculties which are indeed latent within us.
Deze drie wijzen van denken hebben betrekking op de vermogens die in ons verborgen zijn, latente vermogens in ons.
And that because these faculties are not fully awakened, the doctrine is necessarily secret.
En omdat deze vermogens niet volledig bekend zijn, de geheime leer geheim voor ons is.
That is to say that until we awaken a mode of thought beyond the normal ways of our thinking, we will not come to the doctrine.
Dat wil zeggen dat tenzij een bepaalde vermogens in ons ontwaakt zijn, we niet kunnen komen tot een begrip van de leer, van de geheime leer.
For those who may be familiar with the customary theosophical terminology as to the principles of man, of the human constitution.
Zij die de normale terminologie met betrekking tot de indeling van de menselijke beginselen kennen.
I would suggest that the three modes to which she referred refer to manas in its purity, buddhi in its essential nature, and atma as that universal principle in which we are rooted.
Voor deze mensen, dus die gewone terminologie kennen, zou ik willen suggereren dat deze drie vermogens te maken hebben met manas, buddhi en atma.
So that the realistic plane of thought is indeed pure manas, that is to say, manas as the reflection of universal consciousness.
Het realistische gebied heeft dus te maken met zuiver manas.
The idealistic is that illumination which is buddhi, all too often simply translated intuition.
Het idealistische gebied heeft te maken met buddhi, ook wel intuïtie, dus verlichtingsgebied genoemd.
But the, I don't know how your word compares, but the word intuition in English has been overused.
Het woord intuïtie is zowel in het Nederlands als in het Engels op een verkeerde manier te veel gebruikt.
And as I often say to English-speaking audiences, with intuition, the emphasis seems to be on the wishing aspect.
Tegen Engels publiek zeg ik meestal dat bij het gebruik van het woord intuïtie te veel het wensen, het verlangen naar voren komt.
It becomes a kind of desire.
Het wordt een soort verlangen, een soort begeerte, wens.
But what is suggested by the word idealistic?
Maar wat door het woord idealist?
As HPB uses it, of course.
Zoals in die betekenis als HPB dat gebruikt.
Has to do with an interior illumination.
Heeft te maken met een inwendige, een innerlijke verlichting.
Which is brought about by the transformation of consciousness.
Die door de transformatie van het bewustzijn teweeg wordt gebracht.
And the third mode to which she referred, the purely divine or spiritual, must then refer to that original unity.
En de derde wijze van denken waar ze het over heeft, moet te maken hebben met de originele eenheid.
That is to say, to Atman in its original condition of non-differentiation.
Dat wil zeggen, tot Atma in zijn oorspronkelijke toestand van niet gedifferentieerd zijn.
that universal source in which each one of us is a point, if you like.
Die originele bron waarin ieder van ons, als u dat zo zou willen zeggen, een punt is.
And so, because of this, these modes of thought,
en vanwege deze wijzen van denken,
which are to be, of course, awakened within us,
die natuurlijk binnen in ons wakker geroepen moeten worden,
and which I would suggest to you are indicated by the third object of the Theosophical Society,
en die door het derde doeleinde van de Theosofische Vereniging worden aangegeven volgens mij,
indicated as that which is to be investigated, looked into, attempted to be understood,
als datgene waar we naar moeten zoeken, waar we voor moeten onderzoeken.
These are indeed the powers latent within us.
Dit zijn inderdaad de vermogens die in ons verborgen zijn, die latent in ons zijn.
And they are therefore to be made active.
En zij moeten in ons geactiveerd worden.
Now it is because of this way of thinking,
vanwege deze wijze van denken,
that the method employed in the writing of the secret doctrine gives us a certain direction.
Geeft de manier waarop de geheime leer geschreven werd ons een zekere aanwijzing.
If I may put it this way, we have to read this work in the spirit of the work itself.
We moeten dit boek lezen in de geest van het boek zelf.
To understand a rational, orderly, manifested universe is not the final object of the secret doctrine.
Een goed begrip te krijgen van een gemanifesteerd, geordend heelal is niet het einddoel van de geheime leer.
Now I make that as a very strong statement and you may object.
Het is een hele sterke verklaring, een hele sterke uitlating en daar kunt u best bezwaar tegen maken.
And that is quite all right. I am quite open to discussing this point.
En ik sta er best voor open om dit punt te bediscussiëren.
Sometimes I make such strong statements on the last day of my visit in any particular country.
Soms maak ik zulke uitspraken op de laatste dag van mijn bezoek aan een bepaalde groep.
Because then I have long since left before you are aware of the shock I may have delivered.
Want dan ben ik al lang weg voordat u bijgekomen bent van de schok.
But I thought I should make this statement on the first day of my visit and hope you will not invite me to leave tomorrow.
Maar nu maak ik deze uitspraak aan het begin van mijn bezoek en ik hoop dat u me niet meteen wegstuurt daarom.
Now obviously anyone who has studied the secret doctrine will recognize that we are given a pattern.
Natuurlijk zal iedereen die de geheime leer bestudeert merken dat er een patroon in zit.
And I will be referring to this pattern in some of my subsequent talks this week.
En ik zal in de komende reeks talks zal ik daar ook steeds over spreken.
It is a pattern that presents us with the rationality, the orderliness of a manifested universe.
Het is een patroon dat ons in contact brengt met de orde die in een heelal te vinden is.
So that is present in the secret doctrine.
Dat is aanwezig in de geheime leer.
In fact, everything is given to us to create our own universe, if you like.
Alles wordt gegeven in de geheime leer om ons eigen heelal te scheppen.
And if you know the pattern, you should be able to create a manifested universe to your liking.
En als je het patroon kent, dan zou je zelf een heelal moeten kunnen scheppen naar je eigen wensen.
But of course the condition of the world today would indicate that we have not yet learned how to create a world to our liking.
Maar de toestand van de wereld vandaag die geeft wel aan dat we nog niet in staat zijn om een heelal naar ons eigen inzicht te creëren.
Or perhaps it was that we created it to our liking only to discover that that is not really what we wanted.
Of misschien is het zo dat we weliswaar zelf een heelal, een wereld creëerden, maar dat die achteraf toch niet naar ons wensen bleek te zijn.
That we did indeed want to have motor cars and computers. We wanted to have comfort. And we didn't much care if we destroyed forests for it or that we poisoned our atmosphere.
Misschien wilden we wel auto's en computers en wensten we wel niet onze bossen en andere waardevolle dingen te vernietigen.
And so we have now to decide if we want to create a different kind of world.
Dus moeten we nu besluiten of we wellicht een verschillend soort wereld om ons heen willen.
But that decision can only be made if there is a different kind of mind that is operating within us.
Maar die beslissing kan alleen genomen worden als er een heel verschillend soort denkvermogen in ons werkt.
And consequently, the ultimate intent, if I may put it this way, is that we should appreciate the causal, intelligible, real source of that apparent or visible universe.
We moeten de causale, de oorzakelijke, inherente oorzaak van het heelal leren kennen.
That we would discover that indeed there is a new mode of thinking that must take place.
We moeten dan ontdekken we dat er een nieuwe wijze van denken ontdekt moet worden in onszelf.
Two immediate problems are inherent in our customary mode of Western thinking.
Twee manieren van denken zijn verbonden aan onze westerse wijze van denken.
And these, of course, must be faced in order to understand how we may study the secret doctrine.
En die moeten we tegemoet treden om de geheime leer te bestuderen.
Already some change is taking place, however.
Er is echter al enige verandering. Er vindt al echter al enige verandering plaats.
But because attention in Western thought is given to objective phenomena.
Omdat er in het westerse denken aandacht wordt gegeven aan objectieve verschijnselen.
We have become incapable of analyzing subjective movements.
Zijn we het vermogen om aandacht te besteden aan subjectieve bewegingen kwijtgeraakt.
And as a consequence,
en bij gevolg,
we have learned to define categories to such an extent that we assign thingness to process.
Hebben we categorieën leren onderscheiden dat we dingmatigheden aan processen toeschrijven.
And we like to identify things.
En we willen dingen identificeren, benoemen.
We want to see everything outside us.
We willen alles buiten ons zien.
And everything takes on an objectivity.
En alles om ons heen verkrijgt zo een objectiviteit.
Psychologically, we project onto the world our own feelings and thoughts.
We projecteren onze eigen gevoelens en gedachten op de wereld, psychologisch gezien.
We project onto other people our own desires, our own attachments, our own weaknesses.
We projecteren op andere personen onze begeerten en zwakheden.
And we live a life of projection.
En wij leven een leven van projectie. Projecteren.
And we fail to recognize that we have engaged in this process.
En we herkennen niet dat we in dit proces betrokken zijn.
And that we must now really transform our own consciousness.
En dat we nu ons eigen bewustzijn moeten omvormen.
In order to bring about a condition that we feel is better or more peaceful, more harmonious.
Om een meer harmonieuze en vreedzame toestand teweeg te brengen.
Of course, to overcome these problems which have been inherent in Western thought.
Om deze problemen die verbonden zijn met de westerse wijze van denken te overwinnen.
The secret doctrine employs a method of exposition which is characteristic of all occult or esoteric texts.
Gebruik de geheime leer een manier van uitleggen die karakteristiek is voor alle occulte en dergelijke teksten.
And this we must note that although HPB and her teachers used the language that was available to them a century ago.
Ofschoon HPB de taal van en haar leraren, ofschoon HPB de taal en haar leraren gebruikte van een taal gebruikte van een eeuw geleden.
The method of exposition still pointed to a transformation of consciousness.
Verwees de manier van uitleg nog steeds naar een transformatie van bewustzijn.
The method is known in the East as the Sutra method.
Deze methode is in het Oosten bekend als de Sutra methode.
The use of an aphoristic text, a text of aphorisms with commentaries to bring about an expansion of consciousness.
Het hield in het gebruik van sutra's, van aforismen, met commentaren om het bewustzijn daar, met behulp daarvan uit te breiden.
And the message that is embedded in that method of exposition is a very strange one for most Westerners.
En deze methode, de sutra-methode, is een vreemde methode voor de meeste Westerlingen.
It has led to some of the very real difficulties that have been faced by students.
Het heeft tot moeilijkheden geleid bij vele studenten.
Particularly students who would use what we often think of as the rational mind.
Vooral bij studenten die meestal het rationele denkvermogen gebruiken.
But the message is a very clear one.
Maar de boodschap is heel duidelijk.
Very briefly stated, it is live the life if you would come to the wisdom.
Heel kort gezegd luidt deze: leef het leven als je naar de wijsheid zou willen komen.
Now this is very strange for most Westerners.
Nou, dit is heel vreemd voor de meeste Westerlingen.
Because to understand the rational processes of bringing a universe into being does not seem to depend upon living a certain kind of life.
Omdat het de condities, het teweegbrengen van de condities om een heelal te scheppen, niet tot het denken, tot het rationele denken behoren.
And yet, if one reads very closely, this is precisely what HPB tells us.
En dit is, als je goed leest, toch precies datgene wat HPB schrijft.
And it was even more explicitly stated by her teachers in their correspondence with two of the early members of the Theosophical Society.
En het werd nog duidelijker gezegd in een brief aan twee vroege leden van de Theosofische Vereniging.
In the published collection of those letters, known as the Mahatma Letters to A.P. Sinnott.
In de verzamelde brieven, die bekend staan als de Mahatma Letters aan A.P. Sinnott.
There is a very clear statement that because one of the English gentlemen, Mr. A.O. Hume, felt that as a very well-educated Englishman, he could put in order the teaching, the occult doctrine.
Is er de verklaring, omdat een van deze leden, meneer Hume, het gevoel had dat hij orde kon brengen in de verklaringen.
And in fact, he evidently wrote to one of the adept teachers, why don't you just tell us what the occult doctrine is, and I will put it in terms that are reasonable and rational and meaningful for the Western mind.
Waarom schrijf je mij niet gewoon hoe die Oosterse doctrine in elkaar zit, en dan zal ik het wel geschikt maken voor het Westerse denkvermogen.
And the adept teacher replied that it would seem from your Western point of view that all we need to do is to write a manual of occultism.
En toen antwoordde de adept leraar, dus de meester, alles wat we dus hoeven te doen is een handleiding voor het occultisme te schrijven.
But he said it is not that way in our schools, that is in the esoteric tradition.
Maar zo gaat dat niet in onze scholen, in de esoterische traditie.
That until and unless the student is prepared to receive or to understand the truth, it is simply not present.
Pas, dus zolang de leerling nog niet in staat is om de leerlingen te begrijpen, is die leerling er ook eigenlijk nog niet aanwezig.
There is no one withholding it. He simply cannot understand it.
Niemand houdt de lering terug, maar hij kan het eenvoudig niet omvatten, niet begrijpen.
And then the very important statement is given. The illumination must come from within.
De verlichting moet komen van binnenuit. Deze verklaring werd gegeven.
And this method then of exposition, which is designed to awaken that mode of thinking which permits the illumination to come.
Deze methode van denken moet ontwikkeld worden die de verlichting uitnodigt om te komen.
That method of exposition is followed in the secret doctrine.
Deze methode van uitleg, van expositie, wordt gegeven in de geheime leer.
Now, this is why I say the message really embedded in this work is simply live the life if you would come to the wisdom.
En daarom herhaal ik nog wat ik gezegd heb. Als je naar de wijsheid wil komen, dan moet je het leven leven. Dat is de boodschap van de geheime leer.
Now, wisdom is obviously different from knowledge.
Het is duidelijk dat wijsheid iets anders is als kennis.
Wisdom is of a total, a complete knowingness.
Wijsheid is een volledig gestaad van weten.
In which one's whole life Now is the exhibition of one's knowing.
Waarin iemands hele leven de uitstelkast van zijn weten is.
It is very easy, of course, to simply read the secret doctrine. It may not be so easy, but it really is very easy. As a collection of different facts.
Het is betrekkelijk eenvoudig de geheime leer te lezen als een verzameling van verschillende feiten.
At times, of course, very bewildering facts.
Soms heel bijzondere feiten.
And at times using language that may seem to be very strange to us.
En soms in heel vreemde taal, in vreemde bewoordingen.
It's very easy to approach it from the point of view of the literal mind, let us say.
Het is erg eenvoudig om de geheime leer vanuit de letterlijke letterlijk denkvermogen te benaderen.
That when we come to the second volume dealing with man's origin and development.
Dat als we komen tot het tweede deel dat gaat over de ontwikkeling en het ontstaan van de mens.
That we take quite literally these developmental stages of evolution, whether or not they fit in with contemporary science.
De geheime leer werkelijk.
We are called on to go beyond the literal interpretation.
Als de geheime leer werkelijk diepe betekenis voor ons moet krijgen, dan moeten we verder gaan dan de letterlijke betekenis van de leer.
All of these stages, for example, are still present within us.
Al deze ontwikkelingsstadia, bijvoorbeeld, zijn nog steeds in ons aanwezig.
We are Atlanteans. We are Lemurians. We are our own past.
Wij zijn ons eigen verleden. We zijn dus nog steeds Atlantiërs en Lemuriërs.
We will look at this more fully a little later in the week.
We zullen een eindje verder in de week hier meer volledig naar kijken.
But my point is that I would suggest that we lay aside all preconceived ideas about the teachings in the secret doctrine.
Ik zou willen voorstellen alle van tevoren bedachte ideeën over de geheime leer opzij te leggen.
And that we attempt, at least to some degree, to awaken another way of looking at this work.
En dat we op zijn minst proberen om een nieuwe, een andere manier van kijken naar dit werk te ontwikkelen.
What we are ultimately enjoined to do is to test these principles in our own lives.
Wat we uiteindelijk moeten proberen te doen is deze beginselen in ons eigen leven op de proef te stellen.
Hints and clues are given to us throughout these two volumes.
Aanwijzingen daartoe en sleutels worden door beide delen heen voortdurend gegeven.
Clues that will awaken, of course, the intuition of the student.
Sleutels die de intuïtie van de studerende zullen doen ontwaken.
That will stimulate deeper thought and new insight.
Die dieper denken en nieuwe inzichten zullen stimuleren.
You see, it is really not possible to teach sensitivity to truth.
Je kunt niet sensitivity, dus gevoeligheid voor waarheid, leren.
To teach sensitivity to order or to beauty.
Of gevoeligheid voor orde of voor schoonheid kun je ook niet aanleren.
But the very exposure to universal principles can awaken that sensitivity.
Maar het feit dat we in aanraking komen met die universele principes kunnen deze sensitiviteit wel doen ontwaken.
So it's those principles which are presented to us.
Het zijn deze principes die aan ons worden voorgelegd.
And hence, we are left to work out both the concepts that derive from the principles and their applications in our lives.
En aan ons worden voorgelegd de principes.
That it's left to us to work out the concepts that come from the principles.
Aan onszelf wordt overgelaten om de concepties die voortkomen uit de principes, om die zelf uit te werken.
It was the first great philosopher of the Western world, the one who gave us the very word philosophy.
De eerste grote filosoof van de westerse wereld, in feite degene die ons het woord filosofie bracht.
Pythagoras, who had a school at Crotona in Italy.
Die in het Italiaanse Crotona een school had.
And after which the school in Ojai, California, our theosophical center in California, is called Crotona.
En naar wie de school in Amerika is genoemd.
Pythagoras referred to two different kinds of ideas.
Deze Pythagoras haalde twee verschillende soorten denkbeelden aan.
He referred to ideas that have within them a certain energy, a dynamic quality that moves us.
Hij had het over ideeën die in zich hebben een dynamische kwaliteit die ons in beweging brengt.
These were first truths, universal truths.
Dat waren universele waarheden, eerste waarheden.
And that they are self-evident when they are understood.
En deze bewijzen zichzelf zodra ze begrepen zijn.
And they have, as I say, their own dynamic energy which changes us.
En deze hebben hun eigen dynamische energie die ons verandert.
And then he referred to concepts or mental constructs.
En dan had hij het, daarna had hij het over concepties, mentale constructies.
Which may derive from those.
Die van die eerste ideeën afgeleid zijn.
These are, we can call them the technologies of the lower mind.
Dat zijn, wie zouden ze kunnen noemen, de technologieën van de lagere, van het lagere denken.
They are simply there and of interest. They're simply theories of interest, you see.
Dat zijn eenvoudig theorieën.
And so we have to look behind those to the universal truths.
En achter deze moeten we de universele waarheid zien.
And this is why he called this mode philosophy.
En daarom noemde hij deze wijze van denken filosofie.
Which was distinguished from the earlier theorizing, which was science.
In onderscheid tot de oude manier van theorie maken, die hij science, dus wetenschap noemde.
Which was of course concerned with what is the fundamental substance of the universe.
Die te maken had met wat de fundamentele substantie van het universum, van het heelal is.
But one can look at this word philosophy.
We kunnen dit woord filosofie beschouwen.
Sophos, of course, is wisdom.
Sophos is wisdom, is wijsheid.
It is the feminine principle of knowing which embraces.
Het is het vrouwelijk beginsel van het weten dat omvat.
And of course has always been seen as that feminine aspect which nurtures and gives birth to all understandings.
Het is altijd gezien als het vrouwelijk beginsel dat voedt en ook het begrip doet ontstaan.
It is also compassion.
Het is ook compassie.
It is
mededogen.
You see, in the Buddhist tradition, it is both wisdom and compassion.
In de boeddhistische overlevering is het zowel wijsheid als mededogen.
And this was true for the Greek understanding of Sophos.
En dat geldt ook voor het Griekse begrip van het woord Sophos.
And Philos defined a relationship with that Sophos.
En Philos definieerde een relatie met die wijsheid.
We translate that often as love.
We vertalen dat dikwijls door liefde.
But in the Greek there were at least three words for love.
Maar in het Grieks kenden we op zijn minst wel drie woorden voor liefde.
And Philos defined a relationship in which there was an equality. We have it, of course, in our English word filial.
En het woord philos ging altijd om een relatie tussen twee gelijken.
It is also the root of brotherhood.
Het is ook de wortel van broederschap.
So there is a relationship in which one is equal to that wisdom.
Het gaat dus om een relatie waarin men op gelijk staat, waarin men gelijk is ten opzichte van de wijsheid.
In which that wisdom, one becomes that wisdom. The wisdom is one's brother, so to speak.
Waarin de wijsheid als het ware iemands broer is, waarin men gelijk daarmee staat.
That it is that which is awakened within us in our own being as an equal.
Dat als een gelijke in ons eigen wezen ontstaat.
And it is this, therefore, this mode of thought that we are to come into.
En het is deze wijze van denken waar wij naartoe moeten komen.
And if we can approach the secret doctrine as we would a well-loved brother, we will come to a new insight.
En als we de geheime leer zouden benaderen als een geliefde broeder, dan zouden we tot een nieuw inzicht komen.
Because we share the same parentage.
Omdat we dezelfde ouders delen.
We derive from the same source.
Omdat we uit dezelfde bron putten.
So, may I suggest that this week we explore these insights together. From this point of view.
Ik mogen voorstellen omdat we deze inzichten gedurende deze week samen zullen delen.
That probably is sufficient for tonight.
Dit is waarschijnlijk genoeg voor vanavond.